Het is alweer enige weken geleden dat mij gevraagd werd te spreken over uitspraken in de Bijbel als dat Christus gekomen is in gelijkheid des zondigen vleesers. Ik kreeg er nog een paar teksten bij aangereikt of het die ook bespreken wilde. En ja, dat wil ik wel doen. Alleen moet ik u dan van tevoren waarschuwen. Dat is zo'n onderwerp, ja. Laat ik het zo zeggen. Er is enige moed voor nodig om zo'n onderwerp te bespreken. Want daar krijg je alleen maar last mee. Zoals de man zei, dat kan wel nog wel waar zijn. Maar dan moet je de mensen niet vertellen. Want dan krijg je last mee. Dat is ook zo en dat komt omdat er allerlei leringen in omloop zijn die wel heel interessant lijken, maar die Bijbels geen grond hebben. Soms nauwelijks grond hebben, soms totaal geen grond hebben. En zeker als het gaat over de persoon en natuurlijk het werk dus ook van de Heer Jezus Christus. Want ja, zijn persoon en werk staat nou helemaal centraal in heel de Bijbel. Het gaat nergens anders over eigenlijk dan daarover. En dat betekent automatisch dat juist dit soort dingen het meest geleden hebben in de loop der eeuwen. Want zoals weer een andere man zei, ze hebben van Jezus Boeddha gemaakt. De Boeddha van het christendom. Niemand minder dan Sir Robert Anderson was dat. En zelfs hij heeft de titel van zijn boek later moeten wijzigen, want het werd niet gewaardeerd, laat ik het zo zeggen dan. Toch ben ik het er helemaal mee eens. Ze hebben van Jezus de Boeddha gemaakt. De ideale mens die ons voorgeleefd heeft. En laten zien hoe het moet en wat we wel moeten doen. En wat we dan moeten doen is vooral onze naaste liefhebben. Of zoiets. Dat is humanistisch, dat is niet bijbels op zich. Ja, wel dat je je naaste moet liefhebben, maar dan is de vraag natuurlijk, maar wie is dat dan? Daar ga ik het nou niet over hebben, dit soort dingen. Want de vraag was of ik wilde spreken over de Heer Jezus in zijn menswording dus feitelijk. En de vraag is, hoe was dat met hem? Zondigde hij niet? Had hij een zondige natuur? Enzovoorts. Want daar was de vraag naar en daar gaan de eventuele teksten dus over. Ik heb hier een heel lijstje, een lang lijstje, veel langer dan die drie, vier teksten die mij gevraagd werden. Dat moet ook wel, want ja, één tekst, zelfs twee teksten, blijft altijd moeilijk omdat men altijd wel kans heeft om er wat anders in te lezen dan wat er staat. Zoals die uit Hebreeën. Hij is gelijk als wij in alle dingen verzocht geworden, doch uitgenomen de zonde. Of toch zonder zonde staat er dan. En daar maakt men maar zo van dat de Heer Jezus geen zondige natuur had. Nou zeg ik niet dat hij dat wel had, maar wat ik probeer te zeggen is dat dat er niet staat. Maar dat schijnt voor sommigen ook al moeilijk te zijn. Dat is de moeilijkheid van dit soort uitspraken, wat je er ook over zegt. Je krijgt er gedoe mee. Maar wat ik dus doe is niet mijn verhaal vertellen. Ik lees u enige schriftplaatsen voor met enig commentaar betreffende de context, om vast te stellen wat er nou eigenlijk werkelijk staat in zo'n tekst. Dat is in de eerste plaats, ik kan ze niet allemaal noemen die de betrekking op schijnen te hebben, maar het is in de eerste plaats Psalm 51. En daarbij vertel ik u dus ook bij gelegenheid wat men er zoal over gezegd heeft. Psalm 51 namelijk, dat is de psalm van David nadat hij tot Batsheba was ingegaan. En dat begint dan in de praktijk met vers 3. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Want u weet dat David zwaar gezondigd had. Hij is er ook voor gestraft geworden, van Gods wegen. Nee, echter niet weg. Dat de zoon van Batsheba, nou, de twee zonen van Batsheba, voorkomen in de geslachtslijst van de Heer Jezus. En de oudste van die twee is ook de oorspronkelijke erfgenaam van de troon van David. Heb u dat? Tot en met Jechonias. Het hele Davidische koningshuis, de koning uit het huis van David, in het Oude Testament stammen van Salomo af. Dat was niet de oudste zoon van David en Batsheba, want die is overleden na een week. Vervolgens werd Salomo geboren en dat zou de erfgenaam zijn. Toch uit dit huwelijk, wat eigenlijk niet kon. En na het... Na Jechonias, die de laatste was uit de stamreeks van Salomo, worden de troonrechten overgenomen door de erfgenamen van Nathan, zijnde de volgende zoon van David en Batsheba. Ook niet algemeen bekend, maar ik durf wel te zeggen, dat is mijn schuld dan ook niet, dat het niet algemeen bekend is. Dus laat maar zitten. Maar uit Batsheba. Niettemin wordt er David aangerekend en David doet in deze psalm, historisch gezien, doet daar belijdenis van. Maar de vaste regel is, altijd, ik zou niet weten waarom je voor deze psalm een uitzondering mag maken, dat al die psalmen van David worden primair in de mond gelegd van de Heer Jezus Christus. Want David was een profeet en die heeft gesproken over Jezus. Zij Petrus in Handelingen 1, ook toegepast door Paulus, en dat blijkt gewoon zo te zijn. Met andere woorden, het mag dan David geweest zijn historisch, maar de belijdenis en de die gedaan wordt, komt uit de mond van de Heer Jezus. Vreemd genoeg, want men kan het zich niet voorstellen. Maar ja, dat vraag ik u niet, hè, of je het kunt voorstellen. De vraag is, wat staat hier en waarover gaat het dus? En of je het dan iets bij kunt voorstellen, ja, dat moet je dan maar leren of zo. Of dan moet je dan maar aan wennen. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit. Naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij van mijn ongerechtigheid. Was mij wel van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Let op het enkelvoud, hè. Overtreding. Ongerechtigheid. Zonde. Want ik ken mijn overtredingen, nu wordt het meervoud, en mijn zonde, weer enkelvoud, is steeds voor mij. Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd. En dit moet voldoende zijn, u alleen heb ik gezondigd, moet voldoende zijn om vast te stellen dat het niet de woorden zijn van David. Want die kan zoiets niet zeggen. Niemand van ons kan zeggen tegen de Heer, tegen u alleen heb ik gezondigd. De essentie van onze zonden is dat wij niet alleen zondigen tegen God, maar ook tegen elkaar. En in het geval van David heeft hij toch in ieder geval gezondigd tegen Uria, die hij de dood ingestuurd heeft. Dat weet u toch, hè? Die geschiedenis van David en Batsheba. Batsheba was getrouwd met Uria, maar die werkte in het leger van David. En David zorgde ervoor dat Uria vooraan in de spits in de strijd kwam. En die is dus noodlottig aan zijn eind gekomen, hetgeen de bedoeling was. En dan zegt David, doodleuk, tegen u alleen heb ik gezondigd. Nou, tegen nog wel een paar meer. En waarom zegt David dan dit? Omdat hij een profeet was en deze woorden moeten passen in de mond van de Heer Jezus. De zoon van David. Die uit zijn lijf zou voortkomen, zei Petrus, enzovoorts. En dan verder, ik heb kwaad gedaan in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mijn moeder ontvangen. Daar staat dus dat de Heer Jezus in zonde ontvangen is. En dus in ieder geval geboren. Als je ontvangen heel smal leest als een medische uitdrukking, dan zou het zelfs onder conceptie kunnen gaan. De bevruchting. Want dat heet ontvangenis, althans bij de Roomsen. Ik weet het niet, je kunt het denk ik ook gewoon rustig toepassen op de geboorte. Het maakt in de praktijk toch geen verschil. In zonde heeft mijn moeder ontvangen. Weet u wat nou zo aardig is? Dat er een discussie bestaat. Ik noem u geen naam, dat is mijn afdeling niet. Maar dat hoef ik ook niet te onthouden trouwens ook. Maar er bestaat een discussie die zegt, ja, hier staat niet over de Heer dat hij in zonde in de wereld kwam. Hier staat over de moeder van de Heer Jezus, dat die een zondares was. Dit gaat over de zondige natuur van zijn moeder. In zonde heeft mijn moeder heeft mij in zonde ontvangen. Dan is mijn reactie drievoudig. Want het zou toch duidelijk moeten zijn dat het hier gaat over ik ben in ongerechtigheid geboren. Ik ben door mijn moeder in zonde ontvangen. Dat is een synoniem parallelisme. Dus het gaat wel degelijk over de Heer Jezus. Dat is één. Maar veel sterker is natuurlijk dat iemand die zegt het gaat over zijn moeder, daarmee toch vaststelt, impliciet, dat de tekst, de psalm, wel degelijk over de Heer Jezus gaat. Nou, dat vind ik eigenlijk wel voldoende. En wat het dan betekent, ja, nou, niet zo moeilijk. Dan moet ik natuurlijk snel een andere tekst citeren, zomaar uit het hoofd, maar die nog in mijn rijtje staat op mijn lijstje. Dat is die over die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem, enzovoorts. Of over de Heer dat ik kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. Maar daarmee is niets gezegd over een zonde, nou ja, daarmee is iets gezegd over misschien een zondige natuur, maar wat is dat dan? Kijk, als de Heer Jezus dan kwam in gelijkheid des zondige vleeses en in zonde door zijn moeder ontvangen is, of zoiets, wat zegt dat dan over de aard van de Heer Jezus dan? In mijn ogen, in mijn gedachten, niks meer dan dat hij hier op aarde kwam en tot zonde gemaakt werd. En dat is bij mijn weten het enige wat telt. Kort en goed, want ik heb weinig tijd. Dat is het probleem met dit soort dingen altijd. En als ik het te lang over doe, dan zeggen ze weer, ja, hij moest er wel erg lang over doen om zijn punt te maken. Dat deugt vast niet. Was het ingewikkeld? Nee, het is heel simpel. Ik heb niet één tekst gevonden in de Bijbel, maar dan ook niet één. In geen 77 jaar en 10 maanden. Heb ik geen tekst gevonden in de Bijbel waar gesproken wordt over al of niet een zondige natuur van de Heer Jezus in moreel opzicht. Want daar gaat hij, zondige natuur. Wat is zondige natuur? Is dat lichaam wat we hebben, is dat natuur? In de Statenvertaling wel, want er staat, er is een natuurlijk lichaam, 1 Korinthe 15... De vertaling is discutabel. Er is een zielig lichaam, staat er. Maar toen maar, dat maakt de verwarring nog groter, want bij ziel raken we meteen de draad kwijt. Hè? Maar toen maar. Maar dat lichaam wat wij hebben, is dat onze natuur, is dat onze aard? Is die zondig, dat lichaam, dat vlees? Ja, want er staat dat ik kwam in gelijkheid des zondige vleeses. Heeft de Heer Jezus dan een zondige natuur? Dan moet je zeggen ja. Toch? Nou, dan ben ik een ketter, kan ik meteen op de brandstapel. Want dat mag je niet zeggen. Schijnt het. Maar de vraag was natuurlijk niet naar de fysieke natuur van een mens, maar moreel. Maar hoe noem je dat? Dat hij in zijn handelen en in zijn denken zou kunnen zondigen of niet. Of dat zijn natuur was om te zondigen in zijn denken. Ik kan daar de vinger niet bij leggen, ik kan het niet aanwijzen, ik weet niet wat het is. Ik weet alleen van zonde wil zeggen dat het mis is. En de aard van de mens, de natuur van de mens, ja, die is helemaal mis. Dat is de wet van Murphy, roep ik altijd, laconiek. Het kan fout gaan en het gaat dus fout. Alles gaat fout, het is niet anders. Dat is de aard van het beestje. Als tegen de mens gezegd wordt, dit mag niet, dan denkt hij meteen, oh, maar dan kan het dus wel. Het is een optie. Je zou het kunnen doen, maar het is verboden. Dan gaat het dan, dat is de mens. De vraag is dan dus, kon de Heer dat? Nou ja, dit kon hij wel. Hij zei, wat zal ik bidden? Ik kan natuurlijk bidden. Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar ja, maar hoe zou ik dat bidden? Want hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Maar de optie was er wel, de gedachte was er wel. Is dat zondig? Zegt u het maar. Ja, dat is... Iemand zei, ja, zondig natuurlijk wil zeggen dat hij sterfelijk is. Er zijn mensen die beweren glas hadden dat de Heer niet kon sterven. Ja, dat is een discussie, beste mensen, die ik niet eens serieus kan bespreken. Want u weet toch dat hij gestorven is? Hoezo? Ja, natuurlijk kon hij sterven. Daar was hij zelfs voor gekomen. Staat in het rijtje argumenten. Waarom werd hij mens? Regel 1, om te kunnen sterven. Omdat hij, waarom werd hij, nam hij vlees en bloed? Werd hij vlees en bloed deelachtig? Hebreeën moest ik natuurlijk ook nog aanhalen. Om door de dood heen, enzovoort. Om te kunnen sterven dus. Hebben u dat nog? Maar weet u, er zit een hele discussie achter die niet naar voren komt in die teksten die ik aangereikt heb gekregen of die ik zelf ook nog wel op een lijstje had staan. Dat is de discussie, dat is de opvatting in het christendom, wat we dan nog orthodox en evangelisch noemen ook. Dat is de idee namelijk dat iemand die compleet volmaakt was, namelijk de Zoon van God die van eeuwigheid af al was, of is. Niet in de Bijbel staat, dit soort dingen, maar dat alleen zo iemand ons de straf voor onze zonden kon betalen. Genoegdoening kon geven aan God, aan de Vader, om zo te zeggen, voor onze verzoening. Maar dat leert de Bijbel niet. Dat is wel wijdverbreid. Dus er wordt dan voorgesteld de zonde, vlek of rimpel en helemaal volmaakt. En er mocht niets aan ontbreken met verwijzing naar de offerdieren uit het Oude Testament enzovoorts. Dat wordt dan zo in het wild, wordt dat zomaar toegepast enzovoorts. En alleen hij die zelf zonder, die kon voor ons dan enzovoorts. Dan moet ik u zeggen nee, want dat is niet waar. Want toen hij voor ons leed en stierf, was hij juist voor ons tot zonde gemaakt. En bovendien, juridisch, en ook historisch, maar juridisch klopt dit van geen kant. Hij was niet een vreemdeling, een alien, een buitenaars, iemand uit de hemel, totaal iemand anders. God, zegt men dan, hè? Hij was niet de Zoon van God. Oké, men heeft het over de tweede persoon van de Godheid. Dit zijn allemaal termen die niet in de Bijbel staan, maar vooruit. Maar daar heeft men het dan over. En die kwam dan en die zegt, hoe groot is de schuld? Dat zal ik dan betalen. Dan moet ik u zeggen, daar had hij niet eens het recht toe om dat te doen. De wet, de Bijbel, de wet voorziet niet in dat een vreemdeling iemand anders zijn schuld betaalt. Ik zeg niet dat het niet zou kunnen, maar hij heeft niet het recht om dat te doen. Dat hij bij wijze van gunst krijgt toegeschoven, dat zou misschien kunnen, maar dat lees je allemaal niet in de Bijbel. Dat is allemaal bedacht. Wat je in de Bijbel leest, is dat hij eerst mens werd. Nee, niet deed alsof hij een mens was, maar dat hij mens werd. Niet dat hij eruit zag als zondig vlees. Maar hij kwam in gelijkheid, dan zeggen ze, hij lijkt daarop. Dan zeggen ze, ja, maar dan is het een toneelspelletje. Wie zei het ook alweer? Was koningin Beatrix. Die zei, ja, dan wordt het een toneelstukje. We doen het niet over. Hij werd mens, zie de mens, enzovoort. En in die positie als mens, maar tegelijkertijd op grond van zijn afstamming, op grond van het erfrecht, iets wat hij geërfd had door zijn ouders nauwkeurig uit te zoeken, zeg ik dan altijd laconiek, want ik vind het gewoon leuk om het zo te zeggen. Ja, dat kunnen wij niet, maar dat is bij hem wel gebeurd. Toch? Nou ja. Dus daardoor was hij de erfgenaam van Adam na 75 generaties. Nou ja, goed, na 74 generaties. En daarmee was hij officieel het hoofd van de mensheid. Iets wat wij ook niet meer kennen, omdat we het 200 jaar geleden, nee, langer geleden hebben afgeschaft. Toen hebben we gedacht, égalité, alle mensen zijn gelijk. Met gelijke rechten en gelijke plichten. Dat is helemaal niet waar, volgens de Bijbel niet. En in de praktijk werkt het zo ook niet. Maar dat terzijde, hij was de erfgenaam van de rechten en plichten van Adam. En dus recht op de troon over de hele mensheid. Maar ik moet eigenlijk zeggen over de hele aarde. Over de hemel is nu niet aan de orde. Maar in die positie was hij dus de eerstgeborene onder alle mensen. En in die positie, als eerstgeborene, op grond van zijn stamreeks, had hij het recht om de schuld van de hele mensheid te betalen. Toen heeft iemand uitgevonden, ja, maar als hij zelf al een schuld had, had hij het voor een ander niet kunnen betalen. Dan zeg ik tegen zo'n broeder die dat zegt, dan is jouw schuld niet betaald, want hij heeft hem voor mij betaald. En als hij hem voor mij betaald heeft, kan hij hem dus niet meer voor jou betalen. Dat zei je toch net? Dat is toch een kromme redenering. Van als hij zelf een schuld zou hebben, zou hij voor een ander niet kunnen betalen. Hoezo niet? Dit is nou net het punt. Hij was hoofd van de mensheid. Hij maakte deel uit van de mensheid en blok als één geheel. En hij kon dus de schuld van de mensheid betalen. Hij had het recht daartoe. Niet de plicht. Dat is het recht tot lossing. Zo heet dat in de Bijbel. En in de wet. En hij heeft die wet vervuld. Dat weet u toch? Hij heeft de wet vervuld. Geen titel, nog jota, geen daarvan verloren. Hij heeft dus inderdaad de hele mensheid in rechten vertegenwoordigd. En hij stond dus voor God als zondaar, als misdadiger, als onrechtvaardig. En hij droeg de schuld, onze schuld, de schuld van onze zonden. En daarna is heel de discussie over zijn al of niet zondige natuur is totaal niet aan de orde. Ik heb het in de Bijbel ook helemaal niet kunnen vinden. Niks van dat alles. Begrijp me goed dat er iets bijzonders aan hem was, op grond van dat hij niet door een man, niet door de wil des vlees of niet door de wil des mans verwekt was, dat geef ik meteen toe. Maar waarom dat in zit en wat daarmee is, dat kan ik u niet uitleggen, wat daar kausaal de gevolgen van zijn of zoiets. Hij was gewoon degene die, enzovoorts. Ja, misschien, maar ik kan er niks over zeggen, want ik vind het in de Bijbel niet, dit soort dingen. Het punt is gewoon dat hij hier op aarde kwam in vernedering, alles aflegde wat hij had en een mens werd. That's it. In gelijkheid des zondige vlees heet dat. Ik zou hierna, na deze psalm, zou ik eigenlijk meteen Jesaja moeten lezen, maar dat is het hele hoofdstuk, daar kom ik niet eens doorheen. Maar in Jesaja, daar staan een heleboel van dit soort uitspraken met betrekking tot wie hij op aarde dan eigenlijk was. Ook inclusief zijn, wat we noemen zijn incarnatie. Daar staat, dat begint dan in vers 2. Hij is als een reisje voor zijn aangezicht, voor Gods aangezicht, opgeschoten. En als een wortel uit dorre aarde. Let op dat als Johannes de Doper erover spreekt, of als de Heer zelf erover spreekt in Johannes 3 bijvoorbeeld, dan komt de Heer van boven. Dan is hij uit de hemel gekomen. En dan verderop in Johannes Evangelie spreekt hij over dat hij heen zou gaan naar waar hij tevoren was. Niettemin staat hier, hij was niet afgeschoten van boven, maar opgeschoten van beneden. En als een wortel uit dorre aarde. Mens namelijk, dat wil zeggen een Adamiet. En dus afkomstig uit Adama, want dat is de aardbodem, dat weet u waarschijnlijk, hè? Dat is Hebreeuws voor de aardbodem, Adama. Nou goed. En hij had geen gedaante, noch heerlijkheid, staat er. Jesaja 53, vers 2 inmiddels. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. De uitspraak, God geopenbaard in het vlees, die zult u in latere Bijbelvertalingen ook niet meer tegenkomen. Later dan de Statenvertaling. Uit 1 Timotheüs 3. Is dat vers 16? Geloof het wel. Daar staat het woord God niet. Dat gaat niet over God. Dat gaat over de verborgenheid geopenbaard in het vlees. Wat het maar betekenen mogen. Maar er staat niet God. Bovendien, in het vlees zag de Heer er niet uit als God, integendeel. Wij weten trouwens niet hoe God er dan uitziet, toch? Ook maar theorie. Maar wij lezen, hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. En als je maar even de schijn op zich laadde dat hij zich God of Zoon van God noemde of iets dergelijks, werd het ogenblikkelijk gebruikt als beschuldiging tot godslastering, weet u nog? Hij maakt zich goden gelijk. Het werd gebruikt als een argument voor zijn kruisiging. Hij zag er zo niet uit. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Toen zei iemand, ja, maar dat moet je dan overdrachtelijk nemen. Dan zeg ik, nou, dan blijft het nog steeds hetzelfde. Maakt geen verschil. Zie? Hij was veracht, hij was de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, verzocht in krankheid, hoewel hij anderen genas. Er was verbergend het aangezicht voor hem staat er, ga ik nou verder niet op in. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Degene die hier aan het woord zijn, zijn de Joden. Ja, het is profetisch, maar deze woorden worden gesproken, zeg maar, door Jesaja. Maar ze worden in de mond gelegd van het Joodse volk in de dagen van de Heer Jezus. En later. Wij hebben hem niet geacht. En zij zeggen, hij was veracht, hij was de onwaardigste onder de mensen. Hij was een misfit. Hij paste niet in de samenleving. Hij hield zich niet aan de Joodse gebruiken en ook niet aan de Joodse leringen. Dat is wat hier staat. En wij weten dat het zo is, want daar hoef je alleen maar Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes voor te lezen. Soms doet men net alsof hij zo'n orthodoxe Jood was. Wel, daar had hij nou helemaal niks mee. Integendeel. Hij schold ze uit. Toch? Gij adderen gebroed, gij geveinsden, enzovoort. Hij liet niks van zijn heel. Daar hoorde hij niet bij. En hij was geen getrouw volbrenger van de Joodse wetten of iets dergelijks. Integendeel, daarom moesten de Joden hem niet. En dat staat hier ook. Hij werd veracht, wij hebben hem niet geacht. En dan achteraf, waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd en van God geslagen en verdrukt was. Nou, dat is uiteindelijk ook zo gegaan, ja. Lees maar verder. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden alle als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Dat wil zeggen, de Heere Jezus droeg de verantwoordelijkheid juridisch voor de overtredingen, de zonden, de ongerechtigheden van de mens in het algemeen. En van de Joden hier gaat het natuurlijk in bijzonder. Daar gaat het in bijzonder over. Zie. Hij is, vers 8, hij is uit angst, uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plage op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Dat laatste gaat over hemzelf. Zie? Maar dat is geen uitspraak over de vraag of hij een zondige natuur had of niet. Zoals gezegd, ik vind zo'n uitspraak in de Bijbel niet. En ik weiger daar dan dus ook een uitspraak over te doen. Ik kan het niet vinden in de Bijbel. Wel dit. Hij heeft geen onrecht gedaan. Nog bedrog in zijn mond is geweest. Maar het impliceert, onrecht doen en bedrog spreken, bedrog in de mond hebben. Ja, dat ligt aan de kant van degene die je spreken. Die deden dat wel. Zie? En ze zeggen, maar bij hem was het niet zo. Het zijn onze ongerechtigheden die hij gedragen heeft. Maar bij hem is geen onrecht aan te wijzen en bedrog in zijn mond geweest. Niettemin staat er, doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij, de Heere, heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hier wordt dus gezegd dat een en ander uitgebeeld werd, in elk geval in het zogeheten schuldoffer. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkig voortgaan, waaruit volgt dat hij zou opstaan uit de dood. En dit zou voor velen tot zegen zijn. En dat is ook de conclusie die in Romeinen 5 verbonden wordt aan dit schriftgedeelte. Want daar staat, om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. En dat zijn woorden waarop gezinspeeld wordt inderdaad in Romeinen 5. Waar staat dat door de rechtvaardigheid van die ene velen tot rechtvaardigen gesteld zijn. Of woorden van die strekkingen. Maar hij werd, vers 12 lees ik dan ook, maar daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. Ja, uit deze verse blijkt zonder meer dat de Messias zou sterven en daarna uit de dood opstaan als de Messias. Als degene aan wie de volkeren onderworpen zouden worden. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest. Hij werd beschouwd als overtreder door God. Omdat hij onze overtredingen droeg. Omdat hij zich identificeerde met de mensheid waarvan hij officieel het hoofd was, maar daarmee ook de Goel, de losser. Zie? En dus heeft hij vele zonden gedragen, staat in vers 12. En heeft voor de overtreders gebeden. En het resultaat is wat dan hoofdstuk 54 vermeld wordt. Het ontstaan van de gemeente, niet uit de Joden, maar uit het andere huis van Israël. Maar ja, dat is buiten het buiten ons onderwerp feitelijk. Maar gaat er maar om dat hier niks gezegd wordt over de natuur, de aard van zijn wezen. Ik kan het ook niet, ik kan er niets over zeggen. Ik heb te weinig verstand van biologie trouwens ook. Want het zou van doen moeten hebben met de zijn moeder die een vrouw was, zijn vader die niet een man was. Maar wat dan wel? En wat krijg je dan als je zo'n combinatie hebt? Dan, ja, dat weet ik allemaal niet. Iemand heeft uitgevonden, terugwerken, terugredenerend. Dat is allemaal orthodoxe discussie waar men het niet over eens is. Maar hij heeft uitgevonden dat de Heer Jezus geen zondige natuur had. En hoe kan dat dan? Want hij had toch een menselijk moeder, dan zegt men, nou, dat is dan blijkbaar zo, want dat is dan het verhaal, dat is dan blijkbaar zo, dat de zondige aard van de mens zich vererft via de man. Maar hij had niet een man als vader, dus was hij zonder zonde. Maar je hoort het meestal vertellen andersom. Hoezo was de Heer zonder zonde? Nou, omdat de zonde vererft zich via de man, en dus was hij zonder zonde. Maar dan heeft men de redenering omgekeerd. Kan u die volgen of niet? Ze hebben de redenering omgekeerd. Hoezo was de Heer zonder zonde? Nou, omdat hij geen menselijke vader had. Maar er staat niet in de Bijbel dat hij geen zondige natuur had. Wat zou dat zijn? Luister. Als hij een zondaar zondige natuur zou hebben, zou hij kunnen zondigen, toch? Nou goed. En als je geen zondige natuur hebt, kun je dan ook zondigen? Nou, volgens de meeste christenen, veruit de meesten wel, want men gelooft dat Adam geen zondige natuur had en hij zondigde wel. Nee, die redenering die klopt ook niet. Maar dit is wel waar je mee van doen krijgt. Het is één grote warboel. Waarom werd de Heer verzocht als hij niet kon zondigen? Want sommigen zeggen hij kon niet zondigen. Want hij had alleen een moeder en daarom kon hij niet zondigen. Dat staat nergens in de Bijbel. Maar als hij niet kon zondigen, hoe kon hij dan verzocht worden? Want hij werd verzocht. En Jacobus zegt, de mens wordt verzocht omdat hij door de begeerte die in de mens is enzovoort. Hoezo werd hij dan verzocht? Je komt daar niet uit, het zijn de verkeerde vragen. Het zijn echt de verkeerde vragen. En weet je waarom het de verkeerde vragen zijn? Omdat dat zondeprobleem, daar lopen mensen mee rond en zelfs gelovigen lopen daarmee rond. Die hopen of denken dat God dan wel Christus of Maria of Sint, Gerlach, weet ik veel. Ons gaat helpen bij het bestrijden van de werking van onze eigen zondige natuur. Dat wil zeggen of God ons maar wil helpen bij het niet zondigen. Want als wij verleid worden om te zondigen, dan zou de Heer misschien ons daarbij kunnen helpen om dat toch vooral niet te doen. Maar dat is geen Bijbelse leer. Echt niet. Dat is een opvatting die uitgaat van dat God er is om de mens te veredelen. Maar God veredelt de mens niet, God doet hem weg. Dat is die boodschap die niet naar de mens is. Religie is de boodschap die zegt, doe dit en dat en je wordt een beter mens. Maar God is er niet uit om van ons betere mensen te maken. God doet die oude mensheid weg, heeft hij van tevoren gezegd. Hij zegt, ik maak een nieuwe. Moet dat echt? Ja. Hoe weten we zeker dat dat moet? Nou zegt de Heer, ik geef je 6000 of 7000 jaar de tijd. En dan kun je eens kijken hoe het met de mens gaat. Dan kun je zien dat hij echt niet te verbeteren valt. Zijn geweten helpt hem daar niet bij namelijk. De menselijke overheid helpt hem daar niet bij. Mijn beloften omtrent de toekomst helpen daar niet bij. Wet helpt daar niet bij. Zelfs heerschappij van de genade helpt daar niet bij. Hoeveel was ik? Bij onze bedeling inmiddels. Hè? Heb je me gevolgd? En zelfs een duizendjarige regering van Christus op aarde helpt daar niet bij. Nou ja, dat is wat gedemonstreerd wordt. Dan in de loop van de geschiedenis. Maar omdat de mens worstelt met die aard, zijn eigen aard en zijn neiging tot zonde en het zondige vooral van zijn medemensen, zal ik maar zeggen, zitten met dat probleem. Hoe was de Heer dan? Als de Heer ons dan een voorbeeld nalaat en wij hem moeten navolgen, hoe is dat dan? Had hij een zondige natuur? Als hij een zondige natuur had, kun je er wat mee. Als hij geen zondige natuur had, hoe zouden wij zijn navolgers kunnen zijn? Maar als wij hem een zondige natuur toeschrijven, halen we naar beneden. Dat willen we niet, want hij blijft ons ideaalbeeld. Dat is zonder zonde. Maar hoezo kan hij ons dan ons voorbeeld zijn? In de bestrijding van de zonde. Het punt is, hij is wel ons voorbeeld, maar niet in de bestrijding van de zonde. Daar gaat het namelijk niet over. Dat zondeprobleem, roep ik altijd, al generaties lang, heeft God opgelost. Daar is het punt niet. Waar het aan scheelt bij de mens is geloof in wat God gesproken heeft, in het woord Gods. En de verzoeking waarmee de Heer verzocht werd, was een verzoeking om zich aan die beloften Gods, aan het woord Gods te onttrekken. Om niet op de beloften Gods te vertrouwen, maar meer op zichzelf of op iemand anders enzovoorts. Het is een heel ander ding. Zie. Nou ja. Het is de frustratie van de mens die geprojecteerd wordt op de persoon van de Heer Jezus. Dat zijn dingen die niet aan de orde zijn. Wat de Bijbel leert is dat hij ons in alles gelijk is geworden. Want kijk. Ik moet nog wat anders zeggen, omdat ik uit Psalm 51 kwam. Oh, ik heb hem nog voor me liggen. Die begon met, wees mij genadig, o God. Had de Heer Jezus dan genade nodig, is de vraag. Hij had toch niet gezondigd? Lazen we net, Jesaja. Geen onrecht gedaan, geen bedrog in zijn mond gevonden. Hoezo moest hij begenadigd worden? Omdat hij onze zonden droeg. En in die positie, als zondaar, hij werd tot zondaar gerekend. Juridisch was hij een zondaar. Ik gebruik niet de term natuur, want dat weet ik niet. Ik weet ook niet wat je eronder verstaan zou moeten. Maar juridisch, voor de hoogste rechter, was hij een zondaar en hij vraagt om genade. Die heeft hij gekregen. Dat is maar goed ook. Want als hij die niet gekregen heeft, dan hebt u het ook niet gekregen. Wat lezen wij ook alweer in Efeze 1, vers 5, 6? Dat God ons begenadigd heeft in Christus. En dat is een van onze geestelijke zegeningen die daar worden opgesomd. Echt wel. Dat betekent dat de Heer Jezus genade heeft ontvangen. Dat is heel eenvoudig. Daar liep ik als jongen al, ik weet niet hoe oud ik toen was, maar daar liep ik als jongen al mee rond. Als het dan waar is dat een zondaar voor eeuwig verloren is. Hoe kan het dan dat iemand die onze zonde droeg, na 3 dagen doodleuk uit de dood opstaat? Dat doodleuk dacht ik er niet bij, denk ik. Maar ik dacht het wel. Hoe kan het dat als een mens voor eeuwig verloren is, hoe kan dan iemand die de schuld voor die mens betaalt, niet voor eeuwig verloren zijn? Dit soort vragen worden niet gesteld. Nou, misschien wel, maar ik kom ze niet tegen. Ik herinner me dat ook niet. Dat ik dat ooit ergens gelezen heb of zoiets. Dat zegt niks, want ik heb een slecht geheugen, dat weet u. Maar ik heb er geen actieve herinnering aan, laat ik het zo zeggen. Maar het is een heel eenvoudig antwoord op. Op grond van zijn schuld is de mens des doods schuldig. Je moet er niet meer van maken dan het is. De mens is des doods schuldig, hij moet sterven. En normaal gesproken betekent dat het eind van het leven, dan is het over, uit en dat was het dan. Tenzij anders vermeld, maar er wordt niet anders vermeld, dit is hoe het gaat. Oké, pas bij de tweede keer, de tweede dood, vooruit, maar dan wordt het niet anders van. De ziel die zonder zal sterven. En tot de ziel, Adam was een levende ziel, werd gezegd, indien gij daarvan eet, zult gij stervende sterven. En de ziel die zonder zal sterven, staat echt gewoon in de Bijbel, want de mens is een sterfelijke ziel. Dat gelooft ook geen christen. Denk allemaal dat de mens een onsterfelijke ziel heeft. Maar staat niet in de Bijbel. Dat is Griekse filosofie. Allemaal flauwekul. Daar kun je niks mee. Als je die gedachte hebt, dan raak je verstrikt in je Bijbel. Dan kom je er niet meer uit. De Bijbel zegt, de ziel die zonder zal sterven. Oké. Maar de Bijbel leert ook dat God geloof rekent tot gerechtigheid. En het is niet zo dat die twee tegen elkaar weggestreept worden. Zonde tegen geloof. Ze worden gewoon allebei toegepast. Dat wil zeggen, de ziel die zonder zal sterven, dat is dus, dat zegt Hebreeën 9, het laatste vers geloof ik, het is de mens gezet eenmaal te sterven. Dat geldt voor iedereen. En voor zover geloof gerekend wordt tot gerechtigheid, en dus de basis is voor eeuwig leven, komt dat daarna in de opstanding. En opstanding uit de dood vind je in geen enkele religie. Dat heeft men nooit kunnen bedenken. Maar het is wat de Bijbel leert. En dat is het verschil. Heb je dat? En dat is wat met de Heer Jezus gebeurd is. En daarna wordt het dus nog ingewikkelder. Want wij kennen uitspraken over de Heer Jezus Christus, in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont, en die het beeld Gods is, het uitgedrukte beeld van Gods wezen en het afschijnsel van Gods heerlijkheid en zo. Jawel, maar dat zijn uitspraken niet over zijn omwandeling op aarde. Zo'n stuk, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Er zijn nog een paar van die uitdrukkingen. Die gaan niet over zijn omwandeling op aarde of daarvoor. Het zijn allemaal uitspraken over de opgestane. Over degene die door God gesteld was in zijn opstanding tot Here en tot Christus. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Heeft hij een zondige natuur? Nee, natuurlijk niet. Maar de vraag ging over, hoe is dat toen hij nog op aarde was? En toen zei ik, dat weet ik niet, daar heb ik geen vraag over, geen antwoord op, heb ik geen teksten bij, niets. Want al die teksten, ik heb ze hier nog steeds, het wordt dus vandaag weer niks, hè, met al die teksten. Die gaan daar niet over. Zie. Ze suggereren hooguit iets, maar het is maar wat je er dan van maken wil. Maar in volgorde waarin ze in de Bijbel staan, ongeveer dan, kom ik het nieuwe, ik ga ze niet allemaal met u bespreken, misschien de volgende keer dan. Maar dan gaan we naar het Nieuwe Testament. En dan kom ik eerst terecht in Romeinen hoofdstuk 8. Waar u waarschijnlijk al is in vers 3 hebt zitten schrijven met uw pen. Romeinen 8 vers 3. Dan langzaam zeg ik u eerst waar de haakjes moeten staan. Nee, het staat er allemaal wel, maar ik haal de tussenzinnen even weg. Moesten we op school leren. Redenkundig ontleden. Dat is de hoofdzin. Nou, de hoofdzin is, want En dan houdt hij al op. Dus er komt een haakje openen voor hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. Haakje sluiten. Heeft God, die twee woorden moet je omwisselen, want anders loopt de zin niet. En dan volgt, haakje openen, zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses. En dat voor de zonde, haakje sluiten. De zonde veroordeeld in het vlees. Dat was dus de rest van de hoofdzin. De hoofdzin is dus, want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Heb je dat? God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Vlees van wie? God heeft de zonde veroordeeld. Waar was die zonde? In iemand zijn vlees. Vlees van wie? Nou, dat was het vlees van de Heer Jezus Christus. Dat is namelijk die tweede tussenzin. Zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses. En in gelijkheid des zondigen vleeses heeft die zoon inderdaad het oordeel over de zonde gedragen. Hij is namelijk geëxecuteerd. Dat wil zeggen, hij heeft de straf der zonde gedragen en dat betekende dus de dood. En zo heeft God de zonde veroordeeld. Hij heeft namelijk degene die al die zonde droeg, gedood. En daarmee is aan de wet voldaan. Maar let op wat er staat. Hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. Slaat dat op de zonde als in de zin van zonde in morele zin? Of in fysieke zin? Ja, ik kan die twee ook niet uit elkaar halen. Hoe heet dat? De menselijke ideeën over zedigheid, zal ik maar zeggen, over wat deugdzaam is en wat niet. Of dat iets te maken heeft met zijn lichaamsbouw of het functioneren van zijn lijf. Ja, ik heb altijd de indruk van wel. Maar in onze moderne tijd wordt dat niet geaccepteerd. Maar van oudsher is dan toch eigenlijk wel de gedachte geweest dat ook de dingen die een mens bezighouden wel degelijk iets van doen hebben met wat in zijn lichaam gebeurt en andersom. En in de hoe heet dat allemaal? Ik kan het al. In de, hoe heet dat met die medische wetenschap? De termen willen me niet binnenschieten, dat is mijn leeftijd, maar zie je dat het misgaat? Dus, nou ja. Je hebt de reguliere, onze reguliere artsenij, zal ik maar zeggen. Die houdt zich bezig met het lichaam. En daar kunnen ze wat aan doen, want het is chemie. Het zijn hormonen, heeft men mij verzekerd. Zo was het toch? De hormonen die op zijn tijd opspelen en zo, die zetten ons aan het werk. En adrenaline en wat er nog meer. En dan heb je nog vitamine en nou ja, noem maar op. En dat houdt ons dan bezig en dat werkt dan ook uit op onze gemoedsgesteldheid. En dan heb je de alternatieve artsenij, die is geneigd het precies andersom te zeggen. Zeggen, nou ja, onze gemoedsgesteldheid, ja, die werkt uit in ons lichaam en daardoor krijgen we steenpuisten. Of waar we last van krijgen dan. Ja, je lacht erom, broeder. Maar ik nou, dat kan ik je wel vertellen. Nou, die naam weet ik dan weer wel. Dat heb ik geleerd van dokter Paul Tournier. Christen. Meer ga ik er niet over vertellen, over die man. Maar die legde uit, toen ik nog heel jong was, zal ik maar zeggen. Die legde uit, ja, steenpuisten ontstaan door bacteriën in je nek. En er was nog ergens waar je steenpuisten krijgt, bij voorkeur. En dan, want steenpuisten hebben ook een voorkeur, enzovoort. En toen zegt hij, ja, dat kan wel zijn dat het aan die bacteriën ligt die je dan moet bestrijden. Hij zegt, maar de andere kant van het verhaal is dat alle mensen hebben die bacteriën op hun lijf, maar sommige mensen krijgen wel steenpuisten en andere niet. Waar ligt dat dan aan? Dan ligt het dus toch niet aan die bacteriën. Heb ik nou voldoende verteld? Wat is de samenhang tussen onze zondige natuur, ons hart, ons geweten, ons denken en ons lichaam, onze hormonen, zal ik dan maar zeggen. Ja, weet ik het. Wat is zondige natuur? Bestaat die uit twee delen? Kan de ene deel wel zondig zijn en de andere niet? En dan nog, oké, en dan ben je een zondaar, maar ben je dan verplicht het zondige? Nou ja, daar kun je boeken over volschrijven, maar je krijgt geen antwoord op deze problematiek waar we het nu over hebben, over de natuur van de Heer Jezus. Men heeft uitgevonden, hij was 100% mens, maar dan zeggen ze toch weer, maar geen zondaar. Maar voor God was hij dat wel, want daardoor werd hij gedood, omdat hij zonden droeg. Maar het is toch krom, 100% mens, maar geen zondaar. En dan zegt men, maar hij was ook 100% God. Ja, dat kan niet. Ik heb moeite gehad met mijn B-diploma voor de wiskunde. Echt wel. Maar dit begrijp ik wel. 200% kan niet. Je hebt maar 100%. Hè? Er zitten er maar 100 in een 100. Dus ja, dit kan ook niet. Dit is verkeerd taalgebruik. En het is een truc. Maar je kunt dit soort opvattingen kun je niet hard maken. Maar zoals ze zegt, dat doet er ook niet toe. Maar je moet het niet leggen in teksten die daar toch niet over gaan. Die dat niet zeggen. Want daardoor mis je de betekenis van wat er dan echt staat in die teksten. En wat hier staat is simpelweg dit. Hij werd mens, zie de mens. Hij werd een afstammeling van Adam. Oké, alleen via zijn moeder. Maar dat verandert toch niet. Hij is een afstammeling van Adam. Het zaad der vrouw heet hij trouwens ook nog. Dat was al in Genesis. En hij kwam uit de juiste geslachtslijn. Waardoor hij erfgenaam was van Adam. En dus het recht had enzovoort. Nou, van dat recht heeft hij gebruik gemaakt. En hij deed het niet als zoon van God. En ook niet omdat in hem geen zonde gevonden werd of iets dergelijks. Maar op grond van dat hij was, dat zegt hij zelf. Op grond van de zoon des mensen. Niet zoon van God, zoon des mensen. Letterlijk erfgenaam van Adam. Tot mijn verrassing las ik laatst. Want u weet dat ik tegenwoordig wat hele oude boeken aan het doorworstelen ben. Las ik laatst ook in een Calvinistische bron dat daar gewoon gezegd werd dat zoon des mensen betekende erfgenaam van Adam. Ik heb nooit anders gehoord van, ja, het is wel een titel, maar het betekent niet eigenlijk, voor zover we weten, toch eigenlijk alleen maar dat hij een mens was. Maar nee, het is een messiaanse titel, natuurlijk. Dat blijkt ook uit de Bijbel. Maar het is de titel op grond waarvan hij het recht had tot lossing. En daarom zei hij, de zoon des mensen heeft weliswaar koningsrechten, maar hij zegt, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden als koning, maar om te dienen als losser. Toen hebben ze weer bedacht dat er dus van het koningschap weer niks terecht zou komen. Ook Calvinistisch was dat. Maar nee, dat komt wel terecht, maar dan is er wederkomst. Niet op de jongste dag, maar verder voor. Nou ja. Dus zijn God zond zijn zoon in gelijkheid identiek aan. In gelijk, niet gelijkende op, maar in gelijkheid des zondigen vleeses. Omdat inderdaad, in zijn vlees, want dat zijn de woorden die gebruikt worden, de zonde veroordeeld zou worden. En dan zult u zeggen, is vlees dan misschien de aanduiding van de zondige natuur? Dan zeg ik, dat zou kunnen, want er zijn schriftplaatsen waar dat zo is. Ik ben er heel eerlijk over. Ik ben altijd eerlijk als ik hier sta. Ik kan niet missen. Maar hetzelfde woord vlees wordt ook gebruikt ter aanduiding van het begrip lichaam. Vlees is een nogal breed toegepast begrip. Dus je moet er heel voorzichtig mee wezen. Vlees wordt ook gebruikt als aanduiding van de mens. Niet uit de wil des mans, nog uit de wil des vleeses. Dan is vlees de man, de mens dus, enzovoorts. Maar als er van u en mij staat dat wij zijn vlees van zijn vlees, dan is het heus niet de oude natuur, hoor. En zeker niet de natuurlijke mens. Dan staat het woord vlees voor lichaam. Dat geldt trouwens ook voor neemt, eet, dit is mijn vlees. Dat is weliswaar een metafoor, maar dan nog, dit is mijn lichaam. En wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, enzovoorts. En dat gaat niet over de zon, al of niet zondige natuur. Dus, maar als je hebt vlees tegenover geest, dan weet je hoe het is. Hè? Vlees is de uitwendige, lichamelijke mens en die is sowieso zondig. Daarom hebben we artsen. Om er wat aan te repareren, om het een beetje gangbaar te houden, maar uiteindelijk gaat het toch mis. Je kunt beter mijn beroep hebben, dat is makkelijker. Uiteindelijk komt het goed. Ja, wat er ook misgaat in onze levens als kinderen gods, als we ons oog op hem gericht houden, komt goed. We hebben die oude mens, die, hoe staat het, wordt veranderd, hè, enzovoorts. Maar de nieuwe mens wordt vernield van dag tot dag. Onze oude mens wordt verbroken, heet dat. Gaat mis, het gaat steeds meer mis. Goed. Nou, eens kijken of ik nog één schriftplaats kan noemen. Ja, ik moet natuurlijk opvolgen dan, hè. Ik noemde 8 vers 3, maar ik had natuurlijk 1 vers 3 moeten noemen. Eerst Romeinen 1 vers 3. Ook omdat dat een omstreden vertaling is. Nou, dat zeg ik verkeerd. Omstreden, nauwelijks, maar het is gewoon een verkeerde vertaling. Daar staat over de Heer Jezus Christus, nou, daar staat over de Zoon van God, dat is vers 1, het evangelie van God, vers 3, van zijn Zoon, wat tussen haakjes staat, hebben de vertalers kennelijk al tussen haakjes gezet, hoeven wij het niet meer te doen. Maar het is het evangelie van God, van zijn Zoon. En dan in de tussenzin, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Dat is gewoon de mens dus, de oude mens, de natuurlijke mens. Hij is uit het zaad van David naar het vlees. En die met kracht bevestigd is, verordineerd is, had er moeten staan. Die met kracht verordineerd is te zijn. Orizo wordt elders vertaald met ordineren. Zoals van u en mij staat dat wij tevoren verordineerd zijn, gepredestineerd tot zo'n stelling. Dat woord staat hier. Maar ze hebben vertaald met die krachtelijk bewezen is te zijn. Dat is knap werk van vertalers, want bewijzen wil ook zeggen vaststellen dat het zo is. Heb je dat? Maar het is niet wat er staat. En voor mij bewijst het dus wat er wel staat in het vers. Het bewijst namelijk dat de vertalers een uitvlucht gezocht hebben. Is dat het goede woord? Een alternatief gezocht hebben om niet te hoeven opschrijven wat er gewoon in die zin staat. Wat er staat is namelijk dat hij is verordineerd, is aangesteld tot zoon van God. Maar dat geloven ze niet, de vertalers. En als ze dat wel geloven, mogen ze niet meer vertalen. En dan worden ze geëxcommuniceerd. En misschien eindigen ze dan ook nog op de brandstapel. Volgt u mij nu of niet? Want je wordt geacht te geloven dat hij van eeuwigheid af al de zoon was. Maar hier staat, en hier niet alleen overigens, maar hier staat dat hij gesteld is tot zoon, namelijk ter gelegenheid van en door en op grond van zijn opstanding. Want dat staat er. Die krachtelijk verordineerd is te zijn de zoon van God naar, dat wil zeggen in overeenstemming met, de geest der heiligmaking. Maar dat is beeldspraak. Want de geest, iemand die de geest ontvangt, ontvangt leven. En de Messias zou gezalfd worden met de geest, las hij zelf voor in de synagoge van Nazareth in de tijd, Lucas 4. Matthäus 4 ook geloof ik trouwens. Of zeg ik dat verkeerd? Nee, niet Matthäus 4. Lucas 4. Hij citeert uit Jesaja. Over dat hij gezalfd is. Met de geest natuurlijk. Maar het gaat over zijn opstanding. Dat is hier ook zo. Naar de geest der heiligmaking, en dan de slide die over, dan staat er gewoon uit, namelijk op grond van, uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. Want God heeft Jezus Christus die gij gekruist hebt, deze Jezus die gij gekruist hebt, gesteld, aangesteld, verordineerd, tot Heer en tot Christus. Dat is wat er staat. Maar naar het vlees is hij het zaad van David. En dat vlees is niet de aanduiding van iets zondigs. Dat wordt het pas als het gesteld wordt tegenover geest. In tegenstelling. In bijvoorbeeld Romeinen 7. De geest, de vlees tegenover de geest. De oude mens met zijn zondige natuur tegenover de volmaaktheid van de geest. De nieuwe natuur enzovoorts. Maar hier is het gewoon de mens, vlees, naar de wil des vleeses. De wil des mans, in dit geval uit David. En over een al of niet zondige natuur gaat het vers dus helemaal niet. We kunnen het niet gebruiken langs de ene kant, ook niet langs de andere kant. Waarom het er staat, is namelijk, want je vraagt je dan nog af, maar waarom wordt het dan wel vermeld? Wat is dan de strekking van het schriftgedeelte, van die zin? Nou ja, dat is simpelweg dit, dat hij nog steeds de pretendent is voor de troon van David. En dat hij de beloften aan David ook zal vervullen als zodanig. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven, zei de engel. Toch, in de aankondiging van zijn geboorte. En dat blijft staan, hier ook. Nou ja, dat is Romeinen 1. En omdat we nog in Romeinen zijn, roep ik ook nog even Romeinen hoofdstuk 9. Het is voor de statistiek, maar ik probeer zoveel mogelijk in dit onderwerp gebruikte schriftplaatsen te noemen. Dat is Romeinen 9. Waar staat in vers 3 tot en met 5... iets over Paulus' broeders naar het vlees. Hij noemt ze mijn broederen die mijn maagschap zijn naar het vlees. In vers 3. Blijkbaar doelt hij op de Joden. En dan zegt hij, welke Israëlieten zijn? Welker, dat wil zeggen van welke, is de zoonstelling? Vertaald met aanneming tot kinderen, maar het is de uitdrukking zoonstelling. Welke is de aanstelling tot zonen, de zoonstelling, en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst van God en de beloftenissen? Van welke zijn de vaders? Kennelijk worden daarmee Abraham, Isaac en Jacob genoemd. Wij noemen ze ook zo, hè? De aartsvaders. Uit welke zijn de vaders? En uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat. Dat wil zeggen, voor zover Christus een mens is, let op, dat is hij nog steeds. Voor zover hij mens is, is hij afkomstig uit Israël. En daarmee uit de vaders, uiteraard. En eventueel, als u dat zo wilt, uit de Joden. Logischerwijze. Want hij stamt natuurlijk van Juda, van wie de scepter niet wijken zal. de stam aan, waaraan het koningschap dus gehecht was of werd. Enzovoorts. En zoveel het vlees aangaat, zegt niks anders dan dat. Die hebben de dubbele afkomst. Dat heet elk mens. Van vaderszijde en van moederszijde. En wat het vlees aangaat, dat is dus van moederszijde, biologisch althans. Dat is inderdaad uit David. Hetgeen niet wegneemt dat langs de andere route, dat is de route van de juridische vader van de Heer Jezus, de Heer net zo goed erfgenaam is van David met dezelfde rechten en plichten. Heb je dat nog? Want Jezus is wel degelijk de zoon van Jozef. Niet naar men meende, zoals de vertaling zegt in Statenvertaling in Lucas 3. Maar volgens de wet, dat staat er. Nomizos. Gek is dat, hè? Dat men daarmee geknoeid heeft. Dat die in die manuscripten gerommeld is geworden. En tot vandaag weet men met die dingen geen raad. Dat is heel jammer. Dat is gebrek aan kennis geweest, denk ik ook. Ik hou het maar op de goede bedoelingen. Maar goed. Hij was de wettige zoon van Jozef en dus de erfgenaam van de erfenis van Jozef. En die stamt inderdaad van Nathan en dus van David en Batseba enzovoorts. Want zoonschap is erfrecht en erfrecht loopt niet noodzakelijk via de biologische lijn. Zo simpel is het. Dat zit niet in die woorden opgesloten. Ik kijk me aan of ik nou wat gek zeg, maar ze wisten het toch. Hoe heette de zoon van Saul? David, heel goed. Hoe heette de zoon van Elia? Elisa. Dat staat in de Bijbel allemaal. En Tubal-Caïn, waar was hij de vader van? Van alle smeden. Heeft hij die dan verwekt? Nee, hij heeft mensen in het vak onderwezen. En David was de zoon van Saul. Saul was de vader van David. Over en weer komt, staat het in de Bijbel. Omdat David simpelweg de opvolger was op de troon van Saul. De erfgenaam. Moeilijker is het niet. Hoe heet het de zoon van Abraham, de allereerste? Eliezer. Staat er echt. Bij gebrek aan biologisch zaad, om zo te zeggen. Rare termen zijn dat toch. Zegt Abraham tegen de Heer. Nee, die Eliezer, die Damaskener. Die man uit Damascus, dat is mijn zoon. Dus je hoeft mij niks te geven. Ik heb genoeg en het gaat toch naar hem. Dus ja, voor mij, zegt hij, maakt het me niet uit. Toch? Nou ja, je moet de betekenis van die woorden kennen en consequent toepassen. Zonen worden als zodanig aangewezen bij het passeren, want zo heet dat, geloof ik, van het erfrecht. Bij het overdragen van het erfrecht. Dit is mijn zoon, zoals Isaac het zei tegen Jacob in het geloof. Ja, dat was dan wel zijn lijfelijke zoon. Maar hij moest eerst nog aangewezen worden dat het niet Esau was, zal ik maar zeggen. En over David met al die zonen, daar zullen we het helemaal maar niet over hebben dan. Zie? En zo is het met ons ook. Wij worden kinderen gods, omdat we als zodanig zullen gesteld worden, was de bedoeling in de toekomst. Ja, we zijn ook uit God verwekt, maar dat is niet hetzelfde. Trouwens, je vindt in het christendom ook nog die merkwaardige situatie dat men probeert te bewijzen dat Jezus de Zoon van God is, omdat hij in Maria verwekt was. Ja, is het dan niet? Ja, hij is in Maria verwekt. Maar diezelfde lui die dat beweren geloven dat hij van eeuwigheid af al de Zoon was. Hoezo? Wat betekent het dan nog dat hij in Maria verwekt was? Dat heeft er dan niks meer mee te maken, toch? Waarom hanteert men dat dan? Nou, dat zal ik u zeggen, uit zwakte. Men heeft argumenten nodig om een zwakke theorie te onderbouwen. Men heeft teksten erbij nodig. Dat is ook wat met Romeinen 1 gebeurd is. Die bewezen is te zijn de Zoon van God. Zo van, dat was hij altijd al, maar er was twijfel over, maar nu is het zeker gemaakt. Nee, toen is hij pas aangesteld. En terugkijkend noemen wij hem zo, de Zoon. God zond zijn Zoon in deze wereld. Maar hij was het nog niet, hij moest het nog worden. En er is echt niks moeilijks aan. En zelfs als iemand zegt, kijk, dit is mijn Zoon, kan het nog betekenen dat het nog moet worden, want er ligt nou nog in het dichtje. In de kribbe, vooruit. Kan ook. Dat is vooruitwijzend. Dat is de bedoeling. Want in de Bijbel is het de bedoeling dat mannen mannelijk nageslacht krijgen, want ze moeten een erfgenaam hebben. En die wijzen ze aan, dit is mijn Zoon. Ja, maar dat moet nog gebeuren. Dat ligt dus ook achter uitspraken die van de hemel afkomen ter gelegenheid van de verheerlijking op de berg, dan wel ter gelegenheid van de doop van de Heer Jezus. Deze is mijn Zoon, de geliefde. Jawel, hij moest het nog worden. Waarom wordt het dan gezegd? Omdat zowel de doop, bij die gelegenheid was het, en de verheerlijking op de berg uitbeeldingen zijn van zijn opstanding en het gevolg daarvan, zijn verheerlijking namelijk. Dus het hele verhaal, de details, inclusief de verschijning van die duif enzovoort, is een uitbeelding van zijn opstanding. Waarbij hij tot zoon zou gesteld worden. Dat is wat de Bijbel leert. Heb u dat nog? En of dat dan in strijd is met gangbare opvattingen. Ja, als je daar rekening mee moet houden, kom je nooit een stap verder, hoor. En daar zit het probleem dus altijd. Je raakt gefixeerd op de verkeerde dingen. Laten we het houden dan, ik noem één tekst nog, 2 Korinthe 5 vers 21. Daar staat, maar die wordt iedereen geacht te kennen. 2 Korinthe 5 vers 21. Daar staat, want dien die geen zonde gekend heeft. Als u het mij vraagt, wat staat er ook bij? Er staat een verwijzing bij naar Jesaja 53. Vers 9 en vers 12. Ja, en geen bedrog is in zijn mond gevonden enzovoorts. Hè? Ja, die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde, God namelijk uit vers 20, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Betekent dat hij hem een zondige natuur gegeven heeft? Nou, als het betekent dat ik kwam in gelijkheid des zondige vleeses. Ja, dat wel. Was hij sterfelijk? Jazeker. Bewijs, hij stierf. Dus ja, inderdaad. Verder. Die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Dat is serieus. Dat betekent, God heeft dat gedaan. En dat betekent dat God hem vervolgens behandeld heeft als een zondaar. En niet als één zondaar, als alle zondaren bij elkaar. Als het drager van de schuld van de hele mensheid, om het daartoe even te beperken dan. Zie? Oké, en dan kun je zeggen, maar hoe kan het dan dat hij die wonderen deed? Dan zeg ik, ja, dat is ook de verkeerde vraag. Dan had je moeten vragen, toen Mozes wonderen deed en toen Elia wonderen deed en wie het maar waar, had je ook moeten vragen. En dat bewijst ook niet dat ze 100% God en 100% mens waren of zo. Dat betekent toch niks? Dat betekent dat ze profeten waren. En dat kan je van de Heer zeggen in zijn aardse omwandeling. Hij was een profeet. Maar als hij dan tot zonde gerekend was, hoe kon hij dan een profeet zijn? Nou ja, dat had je ook eerder moeten vragen. Dat was Mozes ook en het was Elia ook. En wie het maar waar allemaal in het Oude Testament. Dat zijn allemaal argumenten die staan in de statistieken. Hè? Die staan in de boeken gewoon. Dat is christelijke lering enzovoorts. Maar het slaat nergens op. Neem het mij niet kwalijk dat dat zo is. Ik kan het ook niet helpen. Zie? Hij is voor ons tot zonde gemaakt. En dan staat er ergens en het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood van een zondaar. Staat in de Bijbel allemaal. Zie? Ja.
8:9.
Welke is dat? 2 Korinthe 8:9. Daar staat dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zou rijk worden. Precies zo is het. Het is de verwisseling, dat wil zeggen, indien hij zonde gekend, hij werd tot zonde gemaakt. Hij was rijk en hij werd arm, enzovoort. Dus ook Filippenzen 2 natuurlijk. Hij was in de gestaltenis Gods en kwam in de gestaltenis van een dienstknecht. Toch? En hij heeft het geen roof geacht dat het hem ontnomen is. Want hij kwam om een functie te vervullen. Om een juridische basis te leggen voor uw en mijn zaligheid. Maar eigenlijk had ik moeten zeggen, om een juridische basis te leggen voor het ontstaan, voor de schepping van een nieuwe schepping, een nieuwe hemel en aarde ter vervanging van deze oude. Want daar gaat het om. Daarvoor moest die schuld worden weggedaan. Dan moest die boekhouding worden afgesloten. En hoe u dat maar zeggen moet. En dat is wat daardoor gebeurd is. En dat kon, dat mocht hij, dat kon hij doen als hoofd van de mensheid. In zijn positie als zoon des mensen. Dat is de titel die de Heer voor zichzelf gebruikt. De zoon des mensen. Van wie dan staat, maar daar hebben we het dan de volgende keer maar over. Van wie dan staat dat hij minder gemaakt is geworden dan de engelen. Want hij kwam natuurlijk wel degelijk uit de hemel. Ja, hoe dat kan weet ik toch ook niet. Maar dat is wel wat er gebeurd is. Dat is wel het idee. En hoe dan ook, terugkijkend mogen we er helemaal geen problemen mee hebben. Dat wil zeggen, hij is het beeld Gods. En in die zin heeft hij dus inderdaad een hemelse oorsprong. Daarna moeten we vooral niet proberen om hem zijn menselijke hoedanigheden, rechten, positie af te nemen. Dan doe je hem onrecht. Het gaat juist om het enorme verschil tussen wat hij was, wat hij werd, uitermate vernederd namelijk, en vervolgens uitermate verhoogd. Dat is waar het over gaat. Je moet geen actie ondernemen om dat te, hoe noemen ze dat, te compressen, in elkaar te drukken. Zo van, nou ja, het was allemaal een beetje flauwekul eigenlijk. Dus, oké, de dood is daartussen gekomen, maar het maakt niet zoveel uit, want het Nieuwe Testament is toch aangebroken, enzovoorts. Nee, het gaat juist om de essentie van het verhaal, waarvan mijn vader dan zei, nou, als je wil weten hoe God over de zonde, als je denkt dat God zomaar zonde wegdoet, of door de vingers ziet, of zegt van, nou ja, het is wel zomaar, laat maar zitten, of laat het niet weer gebeuren. Populaire tekst, hè. Ga heen en zondig niet meer. Ik heb altijd gedacht, hoe doe je dat? Hè? Ga heen en zondig niet meer. Ja. En? Waar gaat het over, moet je je dan afvragen. Toch? Want als de Heer zegt het natuurlijk toch niks van niet. Maar als je denkt dat de Heer dat door de vingers ziet, echt niet. Hij zei dan, als je wil weten hoe God over de zonde denkt, dan moet je kijken naar het kruis. Blijven kijken. Wat daar gebeurde. Dat is serieus. Zie? God bracht een oordeel daarover. En dat was het oordeel wat eigenlijk over ons kwam. Hoe is dat gedicht? Het en zijnde Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Enzovoort. Zoek die maar eens op. Komt erop neer dat het waren de Joden niet, het waren wij. Wat niet helemaal correct is natuurlijk. Maar je mag het je best wel eens een keer persoonlijk aantrekken, lijkt mij toch. En nog een keer, het waren de Joden niet. Je kunt ook zeggen, het was God zelf. Want dat is, ook, dat is wat de Bijbel leert. Dat het verzoeningswerk, de kruisiging van de Heer Jezus, om zo te zeggen, niet eens was het voor u en mij, hoewel het voor u en mij was, maar het was in eerste plaats in dienst van God. Om God een dienst te bewijzen. Om de weg te openen voor God, om een nieuwe schepping te maken. Waaraan wij dan deel hebben gekregen, dat is waar. Maar wij, niet wij stonden centraal in het handelen van Christus. Dus ook niet zijn medemenselijkheid, maar zijn trouw. Ben ik terug bij de inleidende woorden van onze broeder daarstraks. Bij zijn trouw aan zijn hemelse vader. Aan God namelijk, die een werk doet waar hij uitvoering aan zou geven. En dat is wat hij gedaan heeft. Maar het vervolg op het verhaal houdt u maar te goed. En we zullen voor nu de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat u ons zo'n verlosser, zo'n hoge priester uiteindelijk gezonden hebt die ons betaamde. Dat u ons verlost hebt van die oude schepping, dat u onze rekening betaald hebt en dat u ons gemaakt hebt tot eerstgeborenen van een nieuwe schepping, levend onder het verzoenende werk van deze hoge priester van het nieuwe verbond. Die uit de mensen genomen werd en gesteld weer bij u in de zaken die daar ook voor ons te doen zijn. Wij danken u dat we daaruit mogen leven. En dat wij hebben dit woord waarin u ons wilt leiden. Dit woord dat ons spreekt over wie u bent en wat u gedaan hebt en wat u zult doen in de toekomst. Maar ook voor ons, het beschrijft ons wat u van ons verwacht en welke positie u ons gegeven hebt in uw heilswerk. Als leden van die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel zijn opgeschreven. Daarom zeggen we u dank dat we hier mochten zijn en konden zijn. En dat we de gelegenheid hebben om met elkaar als uw kinderen ons te buigen over en voor uw woord. En daarom bevelen we ons ook aan bij de kracht van uw geest, de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.